Goedemorgen. Als ik een beetje gek heb, bewegen ze anders. Ik heb pijn in mijn nek. Dus dan weet je waardoor het komt. Ja, hij doet het. Ik was begonnen met een preek voor te bereiden. Ik had een totaal ander onderwerp dan wat je hier achter mij ziet. Want op een gegeven moment besefte ik mij, 2 juni, dat is de zondag, vlak na Hemelvaart. Eigenlijk was mijn vader die dat afgelopen maandag zei, toen ik zei van ik spreek zondag. Toen zei hij, ah, dan ga je het zeker hebben over Hemelvaart. Ik zei, ah ja, dat is eigenlijk wel een goed onderwerp. Dus toen heb ik me daar eens in verdiept, van wat zou ik daarover kunnen vertellen. En dat sprak me eigenlijk veel meer aan. Dus ik heb het andere van tafel gezwierd. En voilà, Hemelvaart is het bij deze geworden. Waar ik het met jullie over wil hebben, is Hemelvaart, maar waarom Hemelvaart? Iedereen weet denk ik wel wat er gebeurd is met Hemelvaart. Jezus is naar de hemel gevaren, de naam zegt het al. De discipelen waren daarbij, Jezus zegende hen terwijl hij naar de hemel ging. Daarna bleven zijn discipelen wat naar de hemel staan staren en er stonden ineens 2 engelen naast hun en die zeiden, ga eens weg hier, niet blijven staren, ga je ding doen. Dat is Hemelvaart. Ik denk dat iedereen dat wel kent. We zullen het zo dadelijk ook nog eventjes lezen. Wat ik me eigenlijk afvroeg was, waarom is Hemelvaart een gebeurtenis op zich? Als ik naar mezelf kijk, dan betrapte ik me er eigenlijk op dat ik Hemelvaart makkelijk zag als een ja, iets wat voortkwam of hoorde bij de opstanding. Dat ja, is eigenlijk een afsluiting van de opstanding. Jezus was opgestaan en dan, ja, dat was eigenlijk één lijn, zeg maar. Hij kwam uit het graf en hop, hij ging naar boven. Terwijl, dat is het eigenlijk niet, want er zit 40 dagen tussen. Het is echt een gebeurtenis op zich. Als je andersom kijkt, dan is het ook een valkuil, denk ik, om te kijken naar van, ja, Hemelvaart en Pinksteren zijn eigenlijk één ding. Jezus gaat weg en de Heilige Geest komt. Dat is ook feitelijk wel zo, maar er zit wel 10 dagen tussen. Waarom is dat 10 dagen? En waarom is dus Hemelvaart een gebeurtenis op zich? En staat het dus 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren? Nou, daar wil ik eens even naar kijken met jullie vandaag. Misschien eerst een situering. Ik noem het al een beetje. Het is dus een onderdeel van het leven van Jezus. Jezus is eerst geboren geweest. Hij had dan zijn bediening op aarde. Vanaf zijn 30ste ongeveer, 3 jaar lang ongeveer. Daarna volgde dan Pasen, de gevangenneming en de kruisiging en opstanding. En daarna kwam dan Hemelvaart en uiteindelijk dan Pinksteren. Dus Hemelvaart zat tussen Pasen en Pinkster in. Ik noem het al eventjes, ik liep iets voor op mijn slides blijkbaar. Hemelvaart is geen bevestiging van de opstanding. Van wat met Pasen gebeurd is. Maar Hemelvaart is ook geen kroonswisseling waarin dat de Heilige Geest dus komt in plaats van Jezus. Kroonswisseling is de koning die neemt zijn kroon af en die zet hem bij de volgende op. Dat is één gebeurtenis, maar bij Hemelvaart is dat dus niet. Laten we eerst eens lezen wat er in de Bijbel staat over Hemelvaart. We hebben 4 evangeliën. Er zijn 2 evangeliën die noemen iets over Hemelvaart, maar dat is maar vrij kort. Marcus die noemt het eigenlijk in 1 zin. Jezus voer naar de hemel en ging aan de rechterhand van God zitten. Dat is eigenlijk alles wat hij erover zegt. In Lucas staat het ook heel kort. En in Handelingen staat het eigenlijk het meest uitgebreid. Dus daarom wil ik het graag met jullie in Handelingen even lezen. Vanaf vers 1. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader waarover jullie van mij hebben gehoord. In vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft gesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria tot aan de einde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun oog omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als dat jullie hem naar de hemel hebben zien opgaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Ik denk dat hemelvaart een gebeurtenis is die heel belangrijk is voor ons geloof. Het leert ons om volgers van Jezus te zijn. En ik wil daarmee met jullie naar gaan kijken aan de hand van vier lessen. In de eerste plaats hemelvaart bekrachtigt. Hemelvaart geeft toegang. Hemelvaart maakt ruimte. En als laatste, hemelvaart geeft hoop. Eerst hemelvaart bekrachtigt. Wat bekrachtigt hemelvaart? Hemelvaart bekrachtigt het werk van Jezus op aarde. Eigenlijk wat hij gedaan heeft bij Pasen. Niet alleen zijn opstanding, wat ik daarnet noemde, maar zijn gehele werk wordt bekrachtigd met hemelvaart. Hij is niet alleen spiritueel, met zijn geest als het ware, naar de hemel gegaan, maar ook fysiek met zijn lichaam. En daarmee laat hij zien dat hij niet alleen de aardse macht heeft overwonnen, maar ook alle machten buiten de aarde. Dus dat het veel verder gaat zijn overwinning dan alleen wat hij hier op aarde heeft gedaan. Wat gebeurde er nog meer met hemelvaart? Met hemelvaart wordt hij bekrachtigd als een regerende koning. Jezus heeft het zelf eigenlijk al gezegd in Matthäus 28, waarin hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En met hemelvaart wordt dat bekrachtigd. Dan wordt hij aangesteld als de regerende koning aan de rechterhand van God. Ik noemde het net al eventjes in Marcus, het hemelvaartverhaal is daar heel kort. Maar er staat, Jezus is in de hemel opgenomen en hij nam plaats aan de rechterhand van God. Dat is het enige wat daar staat, maar volgens mij is dat eigenlijk wat er op dat moment gebeurde en wat er dus zo belangrijk was aan hemelvaart. In Efeze noemt Paulus daar, toen God hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, zien we het ook weer, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Dus daarmee wordt nog eens bevestigd dat hij eigenlijk alles en iedereen heeft overwonnen, alle machten zijn aan hem onderworpen, en hij is als regerende koning aangesteld. En zijn werk op aarde kon niet klaar zijn voordat hij op die manier met hemelvaart bekrachtigd werd als die regerende koning. Hemelvaart geeft ook toegang. En dat volgt eigenlijk uit het vorige punt. Want doordat Jezus in de hemel zit, aan de rechterhand van God, geeft dat ons toegang tot Gods troon en tot zijn genade. Jezus zit daar aan de rechterhand. Hij pleit daar voor ons. En hij is op die manier eigenlijk onze weg naar God, waardoor dat wij bij God mogen gaan om genade te vragen, om hulp te vragen en om gewoon bij God te kunnen komen aan zijn troon. In Hebreeën 4 wordt dat mooi omschreven. Daar staat, nu wij een hoge plaats de hoge priester hebben die in de hemel is doorgegaan, dus met de hemelvaart, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet gevallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade zullen vinden. Dus dat bevestigt het eigenlijk. Hij zit daar als een hoogpriester aan de rechterhand van God om daar voor ons te pleiten. Misschien even een stapje terug, hoogpriester, waar was dat ook alweer? In het Oude Testament was er de tabernakel, later dan de tempel. En je had de, je had daar de priesters. En van die priesters was er één aangesteld als hoge priester. Dus dat was eigenlijk de leider van alle priesters. En die hoge priester die had een aantal specifieke taken. Zo bracht hij één keer per jaar het zoenoffer. Dat is eigenlijk een offer die werd gebracht als verzoening, om verzoening te vragen voor de zonde van het hele volk. En hoe deed hij dat? Hij deed dat door dat zoenoffer te brengen in het heilige der heiligen. Dus dat was echt het binnenste van de tabernakel, het binnenste van de tempel. Wat eigenlijk symbool stond voor de plaats waar God woonde op aarde. God woont in de hemel uiteraard, dus daarom dat het eigenlijk symbool daarvoor staat. Maar hij was als hoge priester de enige die op die manier bij God mocht gaan. Dus dat was een van zijn taken. Een andere taak die de hoge priester had en die de andere priesters niet hadden, was dat hij God om raad mocht vragen. In Leviticus, dacht ik, wordt ergens beschreven iets met een aantal stenen, 12 stenen, die dan op een bepaalde manier gelegd moeten worden. Wordt niet helemaal exact beschreven hoe dat er staat, maar op die manier kon de hoge priester om raad vragen aan God over wat de goede keuze was. Dus de hoge priester die had eigenlijk een aantal taken die de andere priesters en de andere mensen al zeker niet hadden. En ja, dat was dus eigenlijk een link tussen het volk en God op dat moment. En nu wordt hier in Hebreeën 4 wordt gezegd dat Jezus aangesteld is als onze hoge priester in de hemel. En die vervult daar eigenlijk de taken die dan een hoge priester ook deed. Maar dan voor ons allemaal. Dus hij zorgt ervoor dat wij vergeving mogen vragen voor onze zonden via dat zoenoffer. Hij zorgt ervoor dat wij God om raad mogen gaan vragen. En dat we dus op die manier toegang krijgen tot Gods troon en tot zijn genade. Dat is eigenlijk de toegang, om het even een beetje ruwweg te zeggen. Dat is eigenlijk de toegang tot Gods troon en genade. Dat is eigenlijk de toegang die we nu in dit leven al hebben. We mogen nu al bij God gaan. We mogen nu al om zijn genade vragen. We mogen nu om zijn hulp vragen. Maar hemelvaart geeft ons ook toegang tot de hemel na dit leven. Hoe werkt dat dan? Jezus heeft gezegd in Johannes 14, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, vele kamers, maar zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug en dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Dus Jezus is voor ons een plaats aan het bereiden in de hemel. Ik stel me dat voor als een hotel, zeg maar. Je komt in een hotel binnen, je krijgt de sleutel, je gaat naar je kamer, de kamer is mooi klaargemaakt voor jou. Er liggen schone lakens op het bed. De kamer is mooi schoon. Schone handdoeken in de badkamer. Soms is zelfs wc-papier in een driehoekje gevouwen. In Egypte hadden ze zelfs van de handdoeken zo'n zwaan gedraaid. Dat zullen we misschien ook wel eens kennen. Als je daar binnenkomt, dan heb je het gevoel, dit is echt klaargemaakt voor mij. En Jezus zegt dus dat hij op dit moment voor ons in de hemel plaats aan het klaarmaken is. Ook dat was een reden voor hemelvaart dat Jezus naar de hemel ging gaan om dat voor ons te doen. Dus op die manier geeft de hemelvaart ons toegang tot Gods troon en genade tijdens dit leven en tot de hemel na dit leven. Dus we hebben nu gezien dat hemelvaart een bekrachtiging is van wat Jezus heeft gedaan voor ons. dat hij dus aangesteld is als de regerende koning over alles en over iedereen. En dat hij in die hoedanigheid dus ons toegang geeft tot God, tot zijn genade, tot de hemel. Maar de belangrijkste reden van hemelvaart is denk ik dat het ruimte maakt. Waarvoor maakt dat dan ruimte? In de eerste plaats voor de Heilige Geest. Jezus zei in Johannes 16, werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger, oftewel de Heilige Geest, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Jezus was naar de aarde gestuurd om de afstand tussen God en de mensen te gaan overbruggen. Want God is immers heilig, dus we konden anders niet bij God komen. En zoals we net zagen, is er eigenlijk een andere rol weggelegd voor Jezus, dan dat hij hier bij ons op aarde fysiek bleef. Doordat Jezus wegging, gaf dat ruimte voor de Heilige Geest om op die manier bij ons te komen en ons te ondersteunen, te helpen in onze opdracht om iedereen te gaan vertellen over Jezus en om aan zijn koninkrijk te bouwen. Dus hemelvaart maakte daarvoor ruimte. Nu, ik wil niet te ver ingaan op de Heilige Geest, want dat was eigenlijk juist een beetje mijn punt van deze preek, dat dat iets is voor Pinksteren. Terwijl ik nu heb over hemelvaart. Maar ik wil er toch heel kort even iets meer over zeggen. Want hemelvaart maakt ook eigenlijk ruimte voor ons om te delen in Jezus' overwinning. Dat is weliswaar door de Heilige Geest, doordat Jezus al het kwaad en slechte dingen heeft overwonnen, kan hij ons ook toerusten en dus laten delen in die overwinning om daar tegen te kunnen vechten. Ik had daar Efeze 4 even bij opgeschreven. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, en dat is dan in de psalmen wordt naar verwezen, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. En hij is het die de apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, evangelisten dus, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Dus doordat Jezus wegging, kon hij ons vanuit de hemel ook verder toerusten, om zijn opdracht verder te vervullen hier op aarde. Dan zijn we bij het laatste puntje aangekomen, namelijk hemelvaart geeft hoop. Waar geeft dat hoop op? Het is een uitzien naar de Heilige Geest. Uitzien naar Pinksteren, dat denk ik redelijk voor de hand. We zagen het net ook al in Johannes 16, waarin Jezus zei dat er een pleitbezorger zou gaan komen op het moment dat hij wegging. En daar beloofde hij dus al de komst van de Heilige Geest. Maar ook vlak voordat hij wegging, echt met de hemelvaart vlak daarvoor, hebben we net gelezen, noemde hij ook al, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Dus hij beloofde eigenlijk meerdere keren dat de Heilige Geest zou gaan komen. Dus voor de discipelen was het, op het moment dat de hemelvaart plaatsvond, was het eigenlijk een uitzien en een hopen op de Heilige Geest die ging komen. Zij wisten nog niet dat dat maar 10 dagen duurde, dat weten wij ondertussen wel. Maar zij konden op dat moment gaan uitzien naar die Heilige Geest. Voor ons is het in principe niet echt meer een uitzien naar, want ja, Pinkster is al 1000 jaren geleden geweest. Maar het geeft ons wel een hoop dat we mogen weten dat de Heilige Geest er voor ons is en dat hij ons zal helpen en ondersteunen. Dus in dat opzicht mogen wij wel uitzien en ja, weten dat ook de Heilige Geest er voor ons is. Heilige Geest, of hemelvaart, geeft ook een uitzien op Jezus' terugkomst. De engelen die daar verschenen aan de discipelen nadat Jezus de hemel was gevaren, die noemden dat ook als echt een belofte van Jezus gaat terugkomen naar de aarde. Hij gaat op dezelfde manier zelfs als dat jullie hem hebben zien gaan. Dus dat is eigenlijk een belofte die daaruit voortkomt en waarnaar we naar uit mogen zien. We weten nu dat Jezus terug zal komen naar de aarde, dus dat hij ons niet in de steek heeft gelaten. Dat hij niet zomaar is weggegaan, maar dat hij nog altijd naar ons omziet en dat hij nog voor ons terug zal komen ook. Dus we weten zeker dat ja, hij nog voor ons terug zal komen. wil daar graag de belofte aan koppelen die in 1 Korinthe 15 staat. Zoals wij door Adam allen sterven, zoals door de zondeval, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd, Christus als eerste, en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Dus dat is eigenlijk een belofte dat wij levend gemaakt zullen worden op het moment dat Jezus terugkomt. Dus daar mogen wij naar uitzien, daar mogen we op hopen. En dat is ook iets wat eigenlijk met hemelvaart, of door hemelvaart, een hoop is die en een belofte die daar gegeven is. Dus voilà, daarom hemelvaart. Ik heb een paar puntjes aangestipt. Er zijn misschien nog meer redenen te noemen daarvoor. Ik vond dit vier korte punten daarover. Dus wat hebben we gezien? We hebben gezien in de eerste plaats dat hemelvaart Jezus als koning, als regerende koning over iedereen en alles bekrachtigt. Doordat hij nu aan de rechterhand van God zit. Daaruit volgt dat we eigenlijk toegang krijgen tot Gods troon en tot zijn genade. En dat we dus bij God mogen gaan, dat Jezus daar zit als die hoge priester die voor ons pleit. En tegelijkertijd biedt hemelvaart ook ruimte voor de Heilige Geest, dus voor Pinksteren. Zodat wij ook ondersteund kunnen worden via die Heilige Geest om op die manier te gaan doen waar Jezus ons ook opgeroepen heeft. En als laatste geeft het ons dan een hoop en een uitzien naar Jezus op zijn terugkomst. Dat we weten dat hij voor ons ook terugkomt. Oké, mooi verhaal. Maar misschien zou het iets concreter mogen. Ik hoop dat het iets concreter is voor jullie. Ik wil je wel een uitdaging meegeven in ieder geval. Ik heb het vertaald in drie puntjes, om het iets concreter te proberen te maken. In de eerste plaats denk ik dat hemelvaart de grootheid van God laat zien. Hij had een plan met waarom Jezus naar de aarde kwam. In hemelvaart wordt dat eigenlijk allemaal bevestigd en bekrachtigd. Hij maakt zijn plan ook af. En het was sowieso al een supergroot plan. En hij maakt dat ook af tot het laatste. En hij stelt Jezus ook aan als echt die regerende koning. Dus ik denk dat dat echt de grootheid van God ook laat zien. Ik heb hier bewust drie icoontjes voor gezet. Ik weet niet of jullie ze herkennen. Ze komen uit inderdaad de visieteksten. Het eerste icoontje met de 1 gaat er eigenlijk over van we zetten God op de eerste plaats. Gods naam maken we groot. Dus daarom heb ik daar ook de uitdaging aan gekoppeld. Prijs hem. Ik hoop trouwens niet dat het een uitdaging voor jullie hoeft te zijn, maar dat je dat dagelijks al doet. Tweede icoontje heb ik gekoppeld aan we zijn een bijbelgetrouwe gemeente. Waarom? Omdat hemelvaart ons geloof ook bevestigt. In hemelvaart komen namelijk heel veel dingen samen. We zien eigenlijk dat het een bevestiging en een bekrachtiging is van wat er met Pasen en wat daarvoor ook in Jezus zijn omwandeling op aarde is gebeurd. En dat we zo ook toegang krijgen tot God. Dus op die manier bevestigt het ons geloof. Voilà, daarom. Als laatste heb ik gezet, hemelvaart geeft ons zelfvertrouwen om te getuigen. Ik heb dit logischerwijs gelinkt eigenlijk met het visiepunt rond de evangelisatie. Door hemelvaart mogen we weten dat Jezus achter ons staat, in de hemel staat, voor ons pleit. En op die manier ons wil sterken en ook zijn Heilige Geest later gaat geven om te gaan getuigen van hem. Om te laten zien aan iedereen wie dat hij is. En dat we op die manier van hem kunnen getuigen. En daarbij is de uitdaging vooral, denk ik, doen. Heel kort. Voilà. Zullen we samen nog bidden? Heer, dank u wel dat we hier vanmorgen samen kunnen zijn om even na te denken over wat zoveel jaar geleden is gebeurd hier, toen u naar de hemel bent gevaren. zoiets wonderlijks en tegelijk ook iets belangrijks, Heer. Dank u wel dat we vanmorgen samen konden kijken naar een aantal punten waarvoor hemelvaart dient, Heer, en waarom het echt een gebeurtenis is die op zich staat. Dank u wel dat we ook steeds zeker mogen weten dat u ook afmaakt waaraan dat u begint, Heer. Dat het werk wat u begon met toen u Jezus naar de aarde zond, dat maakt u ook af, Heer, door hem uiteindelijk te bevestigen en aan uw rechterhand te zetten en daar te bevestigen als regerende koning, Heer. Om zo te laten zien dat alles en iedereen overwonnen is, Heer. Dank u wel dat we door Jezus nu ook bij u mogen komen, Heer. Dat hij onze hoge priester is, die naast u zit. Dank u wel ook dat u ons wilt helpen en genade geven, Heer. Dank u wel dat u zo groot en zo goed voor ons bent. Dank u wel ook dat u ons een hoop geeft om naar uit te kijken, dat er meer is en meer zal komen dan het leven wat we nu zien, waar we nu in zitten. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u nog eens terug zult komen naar de aarde. Sowieso dat u altijd bij ons bent, Heer, maar dat u ook nog eens echt zoals u naar de hemel gevaren bent, dat u ook nog een keer zo terug zal komen, Heer. En dat u dan iedereen die u kent, dat u die levend zal maken, Heer. Heer, geef ons het zelfvertrouwen en de moed om over u te gaan vertellen aan andere mensen. Om te vertellen wat u gedaan heeft, Heer, over de mooie boodschappen en het mooie werk dat u gedaan hebt en nog aan het doen bent en ook nog zal gaan doen, Heer. Wilt u ons helpen dat we dat niet voor onszelf zullen houden, Heer. Maar dat we daarmee naar buiten durven stappen en ons daar niet voor hoeven schamen. Heer, ga zo ook mee met ons in de komende week. Laat ons uitzien naar uw Heilige Geest, naar Pinksteren. Help ons om in de komende week ook onze harten open te zetten voor uw geest, voor u. En vul ons, Heer, en werk door ons heen. Amen.